Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 97 en daarvan het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. 97, het zevende vers. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De eerste 11 versen. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel, en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En aangesteld hebbende in het midden, zeiden ze tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden ze hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 99 en daarvan het 5e en ook het 6e vers, ook waar Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. 99 versen 5 en 6. Er wordt niet gecollecteerd, dat is als u geld bij u bij de uitgang hangen zakken, dan kunt u dat instoppen en anders kunt u dat geld overmaken voor de giro. En de collecten zijn vandaag bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, wij gaan vanmorgen stilstaan bij Johannes 8, de eerste 11 versen. En ik lees u dan uit dit gedeelte de versen 10 en 11. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, Waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeiden: niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Gemeente, ga heen en zondig niet meer. Deze hele geschiedenis draait om wat de Heer Jezus is en wat hij doet. Daar in die tempel voor het oog van duizenden. En hoe hij zich daar in de, ja, in de meest huiveringwekkende situaties eigenlijk openbaart. En wat hij nu bekend maakt van zichzelf. En dan zien we in dit gedeelte in de eerste plaats een duivelse verzoeking. Dat is vers 1 tot en met vers 6a. Dat staat er ook in vers 6a. En dit zeiden zij hem verzoekende. En daar zit de kracht van de duivel achter. Om de Heer Jezus te laten struikelen. In de tweede plaats zien we dan een heerlijke weerlegging of openbaring. Hoe de Heer zich nu in die omstandigheden openbaart wat hij wel doet en niet doet. En dat is voor ons allemaal buitengewoon leerzaam. En dat vindt u dan in vers 6b tot en met vers 9. En dan tenslotte hoe de Heere een arme zondaar, een arme stakker, op een uitnemende manier beweldadigt. In versen 10 en 11. Ja. Die schriftgeleerden die zetten die vrouw te schande. En die Jezus zegt: ga heen en zondag niet meer. En die schriftgeleerden kun je huiveren. En over de Heer Jezus kun je alleen maar verwonderen. Ik hoop dat u dat ook eens mag ondervinden in uw leven. We gaan stilstaan bij Johannes 8. Gemeente, we zijn wezen nadenken over Johannes 7. Dat hebben we nu afgerond. En dan gaan we verder met Johannes 8. Eerst een opmerking vooraf. Als je de commentaren bekijkt rondom dit gedeelte, dan is het de vraag of dit eigenlijk wel in het Johannesevangelie thuis hoort. Er zijn namelijk verschillende handschriften, Griekse handschriften. En in nogal wat handschriften die gevonden zijn in Egypte ontbreekt dit stukje. En dat geeft dan een hele discussie of dit nou wel of niet in de Bijbel thuis hoort. Of dat het misschien op een andere plaats hoort in het Johannesevangelie. U weet, de Bijbel is in het Grieks geschreven, het Nieuwe Testament, en dat is de grondtekst. En die oorspronkelijke grondtekst die bezitten we niet meer. We hebben dan handschriften. En daar kom je wel eens dingen in tegen waarvan je denkt: hé, hoort dit nu wel bij de Bijbel, ja of nee? En dat geeft veel onderzoek en veel ook vragen. Uiteindelijk hebben onze statenvertalers besloten om het wel op te nemen in de Bijbel. En zodoende is dit ook onderdeel van de openbaring Gods. Een keuze. Maar een keuze die al door de kerk der eeuwen voor ons is gemaakt. Nadat de Heer in dat zevende hoofdstuk op het loofhuttenfeest in de tempel heeft gesproken, gaan de mensen naar huis. Hoofdstuk 7 vers 53. En iegelijk ging heen naar zijn huis. Ja. Als we ergens geweest zijn, gaan we daarna naar huis. Ja. De zeeën gingen naar huis, Sanhedrin ging naar huis, de scharen gingen naar huis. Hebben ze een maaltijd gebruikt, hebben ze geslapen. En dan vervolgens hoofdstuk 8, hè. De Jezus ging misschien ook wel naar huis. Om met zijn discipelen de maaltijd te gebruiken en dan in zijn huis te gaan slapen. Maar dat staat er dus niet in hoofdstuk 8. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. De mensen sliepen in huis en de Heer Jezus liep buiten. Hoorden we tegenwoordig veel van asielzoekers die buiten slapen. De Heer Jezus liep ook buiten. In de Olijfberg. En dan moet ons al ontroeren dat het hier staat, hè. Zo diep heeft die zaligmaker zich vrijwillig willen vernederen. Dat hij naar de Olijfberg ging. Dus niet naar huis, ook niet naar het huis van Martha, Maria en Bethanië. Maar 's nachts in de open lucht op de berg. Voor de kinderen was er een vraag, wat heeft hij daar nou gedaan 's nachts in die Olijfberg? En dit is pas overnachten, zegt de kanttekenaar. Dus die nacht geweest. En in de tweede plaats heeft de Heer Jezus daar ook gemediteerd. Nagedacht over waartoe zijn vader hem naar deze wereld had gezonden. Want dat had hij gezegd in hoofdstuk 7, vers 29. Heeft de Heer gezegd, hij heeft mij gezonden. En daar dacht de Heer over na. Dat hij nu als de knecht van de vader en ook de zoon door zijn vader in de wereld gezonden is. En daar heeft de Heer over gemediteerd. Ook 's nachts. En mediteren doe je niet met een hoop mensen om je, dat doe je in stilte. Vandaar dat de Heer ook de stilte opzocht. Het eenzame leven, het stille leven. En tenslotte, onze kanttekenaar wijst daar ook op. De Heer heeft daar ook gebeden. En de Heer heeft dus met zijn vader gesproken. Want bidden, dat is eerbiedig spreken met God, zegt Augustinus. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij heeft met zijn vader gesproken. En in het gebed oefende hij dus gemeenschap met zijn vader. En dat was de diepe kracht waaruit de Heer Jezus heeft geleefd. Heeft de Heer Jezus bijvoorbeeld geloofd? Ja, dat klopt. De Heer Jezus heeft geloofd, want we lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 12 dat hij de voleinder des geloofs is. Dus in hem komt dat ware geloof, dat volstrekte vertrouwen op zijn vader tot volkomen ontplooiing en de volkomen inhoud. De voleinder, de volmaker van het geloof. Dus de Heer ging naar die berg om te overnachten, te mediteren en te bidden. Op de Olijfberg. En de volgende morgen komt de Heer dan weer terug in de tempel. Waar hij dus de afgelopen 7 dagen, tijdens dat loofhuttenfeest, onderwijs heeft gegeven. En nu zijn we in de 9e dag. En weer is er een morgenoffer en een avondoffer. En weer zijn er allemaal mensen in die tempel. En weer lezen we dat de Heere daar in die tempel leert. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. Als hij in de tempel kwam, gaf hij onderwijs. Elke keer weer opnieuw. Onderwijs over zijn zending naar deze wereld. En de Heer heeft bijvoorbeeld de mensen verteld hoe noodzakelijk het was dat hij kwam. Moet u nooit vergeten, gemeente. Christus is noodzakelijk. En andere dingen belangrijk, maar dat is het allerbelangrijkste. Dat hij naar de aarde kwam. U weet allemaal, we worden geboren, we gaan een keer sterven. En dan hebben we veel meegemaakt in ons leven, of weinig. Maar één ding zal voor ons belangrijk zijn, of we die zaligmaker hebben leren kennen. En ook ons hebben leren toe-eigenen door het ware geloof. Dat mag wel het allerbelangrijkste zijn in ons leven. Dit heeft gewezen op zijn noodzakelijkheid. Hij heeft ook gewezen op zijn goddelijkheid, zijn zending door de Vader. Dat het allemaal in het Oude Testament stond en dat hij daar dus was als de Zoon. Ik ben van hem, heeft hij in hoofdstuk 7 gezegd. Ik ben net als mijn Vader, God. Hij heeft ook verteld waartoe hij naar de aarde kwam. in vernedering, de menselijke natuur aangenomen, geboren in Bethlehem, geleden dat hij zou sterven. Hoofdstuk 10, daar zegt de Heer ook, ik ben de goede herde. De goede herde stelt zijn leven voor de schapen. En zo heeft de Heer het Oude Testament uitgelegd en tegen de mensen gezegd, dat gaat nou allemaal in mij en door wat ik doe en wie ik ben in vervulling. Dus al die offers die hier worden gebracht, morgenoffer, een avondoffer, een schuldoffer, een dankoffer, dat wijst allemaal op mij. Dus luister goed. Zo heeft de Heer onderwijs gegeven. Elke dag weer opnieuw, als hij in die tempel was. Als hij rondwandelde in Galilea en Judea. Iedere keer wees hij op zichzelf. En dan gebeurt er wat. En Johannes die schrijft dat op. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest schrijft dat op. En dan lezen we in vers 3 tot en met vers 6a, ga dat gewoon even rustig met u langs, wat er gebeurt. De schriftgeleerden en de fariseeën, dit is de enige plek in het Johannes-evangelie waar we de schriftgeleerden tegenkomen. Fariseeën, dat weet, schriftgeleerden zijn de mensen die dus heel goed thuis zijn in de wetten, in het Oude Testament, de wetten van Mozes enzovoorts. Die kennen ze bijna allemaal uit hun hoofd. De schriftgeleerden en de fariseeën brengen dan iemand bij de Heere, een vrouw, in overspel gegrepen. Het was dus een feestweek in de achterliggende week. En kennelijk was er iets gebeurd waar meerdere mensen getuigen waren geweest. En dat is zonde tegen het zevende gebod. Nou, ze brengen die vrouw dan naar de tempel. Dat was niet verplicht om die vrouw naar de tempel te doen, maar dat deden ze. Trouwens valt ook op dat ze vergeten de man mee te nemen. Dat is wel belangrijk om even op te merken. Dus die schriftgeleerden, die fariseeën, die nemen die arme vrouw mee en die wordt daar te midden van duizenden mensen op dat tempelplein even neergezet. Dat gebeurt. En dan hebben ze die vrouw daar neergesteld, wordt ook nadrukkelijk gezegd in vers 4. In het midden, de Jezus en die schriftgeleerden, de scharen, de mensen enzovoort. En dan zeggen die fariseeën en schriftgeleerden, meester, dat lijkt wel heel eerbiedig, maar ze bedoelen iets heel anders. Maar goed, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, dus ze gaan dat nog eens even een beetje uitleggen, zodat iedereen goed hoort, hè. Hoe een ontzettend zondige vrouw dat wel niet is. Je moet zich die vrouw ook voorstellen die er staat. Ja. Je zou er een levenslange psychische problematiek aan overhouden. Maar die schriftgeleerden die gaan dat dus even netjes uitleggen en zo. Zevende gebod en Mozes en de Leviticus. Wat er allemaal stond. En dan komen ze bij Mozes, de wet van Mozes. Die heeft geboden dat dit soort mensen gestenigd moeten worden. Nou, dat stond ook in Leviticus 20 vers 10 in combinatie met Deuteronomium 22. Er is aan ze over nagedacht. Dus ze komen met deze vrouw bij de Heer en zeggen, nou, dat is de wet van Mozes. En u heeft het steeds over het Oude Testament en wij zijn ook discipelen van Mozes. Dus in die wet van Mozes staat, deze vrouw moet gestenigd worden. En vervolgens zeggen dan die schriftgeleerden, fariseeën en u. En gij, wat zegt u daarvan? En dan zegt Johannes, dit zeiden zij hem verzoekende. Johannes bedoelt, als je daar zo een beetje naar kijkt en je probeert je dat wat in te leven, dan weet de Heer natuurlijk precies wat er aan de hand is. Maar je kon dat ook al opmerken als je gewoon daar rustig bleef kijken. Want er stond nergens in de wet van Mozes dat ze zo'n vrouw dan naar de tempel moesten brengen. Dat stond niet in de wet van Mozes, deze wel. Ze hadden dus iets gezien wat beperkt bekend was en toen gingen ze dat eens even heel erg breed uitmeten. En in de tweede plaats, het is een zonde waarbij ook een man betrokken is en die laten ze er maar buiten. Dus u voelt al dat het wringt hier. Kon iedereen zien? En wat wringt er nu in dit gedeelte? Die schriftgeleerde fariseeën die... De eerste mogelijkheid, gaan u een paar mogelijkheden noemen waarom ze dit doen. Die zijn natuurlijk heel te met Gods wet bezig, Gods geboden, we hebben ze net gehoord. En nu kan het natuurlijk zijn dat iemand dit signaleert en dit heeft gezien. En het erg vindt vanwege de zonde. En kom je de Bijbel tegen. De profeten en zo, die het erg, Jeremia vond het bijvoorbeeld heel erg... Dat het volk steeds maar ongehoorzaam bleef aan God. De heer Jezus vond het ook erg. En dan kan het ook zijn dat die schriftgeleerden en die fariseeën het heel erg vinden dat die vrouw dat heeft gedaan. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. Dat hebben ze ook wel graag, dat de mensen dat denken. Dat ze ontzaglijk de zonde heel erg vinden. Maar het is de vraag of ze dat wel bedoelen. Verzoekende. Ik kom er zo wel op of dat nou waar of niet. Maar een andere mogelijkheid is. Dat die schriftgeleerden en de fariseeën die vrouw meenemen. Omdat ze zo begaan zijn met de heiligheid van God en van Gods wet. En dat ze zeggen, oh wat is dat toch een schande voor Israël dat dit soort dingen gebeuren. En wat is dat erg dat nou dat heilige volk van Israël, dat er dit soort onheilige dingen gebeuren. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze niet alleen verbroken zijn over de zonde, maar ook ja, dat ze het opnemen voor de heiligheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. En dat ze dat aan iedereen als het ware willen inprenten. Hè? De God van Israël is de heilige God. En dit mag niet. Nou, dat is een heel goede gedachte op zichzelf. Alleen, dat is niet de reden waarom die mannen dat doen. Want als we echt bewogen zijn over de heiligheid Gods, Mozes bijvoorbeeld was dat. Nou, dat maakt hem heel beschaamd hoor. En dat maakt ons heel klein. Maar dat vind je niet bij die schriftgeleerden, nee. Weet u waarom ze dat nou doen? Omdat ze een onvoorstelbare haat hebben tegen de heer Jezus. Dus niet vanwege de zonde, hè? En niet vanwege de heiligheid, maar omdat ze een verschrikkelijke haat hebben tegen de heer Jezus. Dat was die rabbi uit Nazareth, weet u wel. En als hij in de tempel kwam, dan stonden alle mensen ernaar te luisteren. En als er dan zo'n schriftgeleerde in de tempel zat op zijn stoel, dan stonden er misschien één of twee omheen, weet u wel. En dan zeiden ze, nou laten we maar naar die rabbi uit Nazareth gaan luisteren. Want die legt ons de Bijbel tenminste uit. En dat gaf natuurlijk enorme wrok. En bovendien, de Heer Jezus zei natuurlijk, God was een... Nou, dus bij de schriften, dat hebben ze al lang besloten, zij gaan de Heer Jezus doden. Ze zijn vervuld met haat. En daarom komen ze met die vrouw. En gemeente, wat zie je hier nou openbaar komen? Hier zie je dus openbaar komen dat die mannen onder een bepaald mom, namelijk de zondigheid van de zonde of de heiligheid van de Heere, in feite hun haat uitleven tegen de Heer Jezus. En ik loop al even vooruit op een volgende gedachte, maar... Kijk, die vrouw heeft gezondigd tegen het zevende gebod. En de Heer Jezus zegt maar, kijk nou eens naar binnen. Jullie zijn geen draad beter. Want jullie haten mij ten onrechte. En dat noemt God zonde tegen het zesde gebod. Gemeente, dus die mannen komen met iets wat op zichzelf, als je er zo in eerste aanleg leest, dan denk je, nou, ze hebben wel een punt. Ze hebben helemaal geen punt. Want hun bedoeling is onzuiver. Hun bedoeling is haat. Zonde tegen het zesde gebod. En gemeente, daar moeten we dan eerst... Johannes schrijft het hier, de Geest schrijft, die moet eerst bij stilstaan. Hoe we iets kunnen zeggen, iets kunnen doen en iets totaal anders bedoelen. Kom je tegen de maatschappij. In de politiek. Kom je talloze mensen die zeggen, nee, maar we zijn bezig voor het belang van dit land en voor de samenleving en het goede voor de mens. Terwijl ze alleen maar bezig zijn voor hun eigen eer en hun portemonnee. Kom je heel veel tegen. Een schone schijn. Met een, ja, vanuit een verkeerde wortel. Maar laten we niet te veel bij de samenleving, laten we ook maar gewoon dat toepassen op het kerkelijke leven. Daar kom je ook veel tegen in de kerk, ook bij jezelf. Want het gaat hier natuurlijk niet om mensen die ver weg zijn. Hè? Het gaat hier om mensen die dus dag en nacht bezig zijn met godsdienstige dingen. Die heel goed de Bijbel kennen. En die hier die arme vrouw bij de Heer brengen. En onder een mom van godsdienst bedoelen ze hele lelijke dingen. Dus ik liefst nog liever vandaag of morgen de Heer Jezus in de val. Want stel dat de Heer Jezus nou zegt van, stelen die vrouw maar, dan was hij harteloos, wreed. Dat is misschien een probleem met de Romeinen. En stel dat de Heer Jezus zegt, nee, dat moet u niet doen. Ja, maar u bent tegen de wet van Mozes. Zie je wat een bedrieger de Heer Jezus is? Dus onder het mom van zuiverheid en de wet van Mozes en de Bijbel en de eer van God en weet ik wat allemaal meer. Hele lelijke dingen doen. En gemeente, als we heel eerlijk zijn, kom je dat ook heel veel tegen. Misschien wel bij jezelf. Heb je dat ook niet dat u bijvoorbeeld wel eens bidt aan tafel of in de kerk, terwijl u er helemaal niks van meent? Bidden voor mensen die in nood zijn of mensen die moeilijk hebben. Maar u vervolgens uw daden er helemaal niet mee stroken. U bidt voor iemand en als u hem tegenkomt draait u uw hoofd om. Of u draait uw hoofd om en u bidt helemaal niet voor die persoon. Dat soort dingen, weet u wel. Of iets anders, dat we iets zien of iets horen van iemand heel slecht is en dat we dat niet tegen die persoon zelf zeggen, nee, maar dat we daar met andere mensen over gaan praten. Hebben u het al gehoord? Nee, maar dat is, nou, dat is, dat soort dingen, weet u wel. Daar kom je machtig veel voor. En dat komt hier in de tempel ook naar voren. Heb je dat ook al een beetje bij uzelf herkend? We kunnen ontzettend hard lopen, maar als ons gedrag er niet naar is, dan staan we schuldig, hoor. Schuldig aan de geboden Gods. In de maatschappij, in de kerk, in ons gezin. Daar komt dit dichtbij, hè? Iets moois zeggen en iets lelijks doen. Nou, dat is het nou. En dat is dat vreselijke wat zich hier openbaart. Een mooie schijn en een hele verwoestende inhoud. En dat kun je op allerlei manieren tegen, komt veel voor. En de tweede plaats, het komt ook, het is ook, ja, kijk, het is ook, je hebt erge zonden, hè, bijzonder dronkenschap, vloeken, overspel, maar je hebt ook blinkende zonden. En dat zijn zonden, het lijkt mooi. Maar het is in feite zo, ja, zo erg. We proberen God ermee te bedriegen. Onze naasten mee te bedriegen. Laat ik het zo nog eens zeggen. Gemeente, u komt het allemaal tegen in de Bijbel. Kain sloeg zijn broer dood. En een Lot die moest niet in Sodom gaan wonen. Een kind van God. En zo kan ik een heleboel zonden uit de Bijbel noemen die we natuurlijk heel erg voor moeten waarschuwen. Maar hier hebt u een zonde. Ja. Nou ja, die dus bedreven wordt door deze schriftgeleerde fariseeën. Ze spannen de wet van Mozes voor hun duivelse karretje. De gemeente is niet er veel voorkomt, het is ook een hele schokkende zonde. Dat we de dienst van de tempel en de wet van Mozes en Gods woord gaan gebruiken om onze haat en onze vijandschap op te vieren. Mensen kunnen diep zinken, weet u wel. Nou, hier ziet u nou mensen diep zinken. De wereld kan diep zinken. U kunt het allemaal in de krant lezen morgen weer. In de kerk kunnen mensen ook onvoorstelbaar diep zinken. En alles wat er in Adam mis is, dat komt dan op een huiveringwekkende manier openbaar. Moet ik er nog bij zeggen dat het een heel veel voorkomende zonde, een hele lage zonde, maar ook een hele ernstige zonde is. Want als je eenmaal deze weg opgaat, hè, de weg van huichelarij, de weg van de mooie schijn, maar een lelijke inhoud, dan kun je daar ook in verharden. Judas is zo'n voorbeeld. Koning Saul is zo'n voorbeeld. Die schriften van de fariseeën zijn ook een voorbeeld. Een waarschuwend voorbeeld. Want u weet allemaal wel, de grootste vijanden van de Heer Jezus, dat waren niet de tollenaren, dat waren ook niet deze zondige vrouw. Dat waren uiteindelijk de schriftgeleerden, de fariseeën. Dat waren die mensen die dus de Bijbel uit het Oude Testament, de hele boeken vol uit hun hoofd kenden. Die hebben tegen Pilatus gezegd, wil u hem voor ons kruisigen? Maar we kunnen die man niet meer uitstaan. En gemeente, ik zeg u dit nou allemaal niet om u bang te maken. Maar wij zijn natuurlijk allemaal mensen die groot worden in de kerk en zo. En dat. Maar het is wel, staat in de Bijbel, hè. En zijn we dit soort verschijnselen nou wel eens tegengekomen, niet bij iemand anders, want dat is o zo makkelijk. Maar zijn we tegengekomen bij onszelf. En als dat echt is, dan wordt de bede geboren in ons hart. Heere, maak me eerlijk, maak me oprecht. Stel dat die schriftgeleerden nou eens oprecht, daar komen we zo nog wel op terug, oprecht waren. En ze hadden dat gezien. En u hadden dan doet, gemeente. Dan probeer je iemand onder vier ogen te spreken en dan ga je voor hem bidden. Ga je voor hem bidden. Maar dat doen ze niet. Ze gaan het uitbazuinen. En ze gaan het gebruiken om hun haat tegen de Heer Jezus handen en voeten te geven. En dit staat dus in de schrift voor het onderzoek. Niet onderzoek van ons, van anderen, maar van onszelf. Want u en ik, wij liggen hier voor open, hè? In onze gesprekken. Hoe vaak heb u het niet dat je over iemand aan het praten bent en denkt, laten we de deur maar open, kan die erbij gaan zitten? Natuurlijk, er zijn sollicitatiegesprekken, er zijn beoordelingsgesprekken, dat weet ik allemaal wel. Maar in het gewone leven, hoe vaak praten we niet over mensen, hoe vaak doen we niet dingen. Terwijl als die persoon nou weet van wat we dieven het doen, hij zou onmiddellijk onze mond houden. Nou, dat is hier dus aan de hand. Gaat hier niet alleen maar om een soort oppervlakkige zonde tegen het zevende gebod, een daadzonde. Het gaat hier ook niet. Nee, het gaat hier om dat we naar anderen zitten te wijzen. En ondertussen zelf de meest verschrikkelijke dingen doen. Daar gaat het hier om. En gemeente, als we dat nou zo zien, daar in die tempelen, de plek, de heiligheid Gods en de heerlijkheid Gods. Hoe zal de Heer Jezus daar nou op reageren? En als je zo dit stukje zo eens leest, dan krijgt dat zoveel ontroerend onderwijs. Hoe de Heer Jezus reageert naar die fariseeën toe en naar die vrouw toe. En hoe hij nou handelt. En daar komen we bij onze tweede gedachte. En dat zouden we vinden in vers 6b tot en met vers 9. Hoe de Heer Jezus op deze omstandigheden reageert. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we. Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud, genegen en wat daar verder volgt. We vinden ons dus in de tempel, de berg Sion, de plaats waar de offers werden gebracht. We zien een zondige vrouw die heeft met daden gezondigd tegen Gods wet, het zevende gebod. We zien een groep schriftgeleerden en fariseeën die zondigen daadwerkelijk tegen het zesde gebod. En wat moet de Heer nu in die tempel gaan doen? Zijn vader wordt onteerd. Zijn bediening wordt miskend. Zondaren hollen door in de weg van vijandschap en haat tegen hem. En wat doet de zaligmaker? Even los van wat we lezen in de Bijbel, wat zou hij kunnen doen? Hij zou een engel kunnen zenden. Een verderfengel. Die onmiddellijk een einde maakt aan die lasterlijke praktijken van die schriftgeleerde fariseeën. Er komt geen verderfengel. De Heer had ook kunnen zeggen dat de grond van de tempel zou openen om die verschrikkelijke mannen weg te slepen naar het verderf. Dat gebeurt niet. En zo kan ik nog een heel tijdje doorgaan met dingen te noemen die ook in de Bijbel zijn voorgekomen. Vuur uit de hemel, denk aan Elia. Dat gebeurt er wel. Nou, dat gaan we nou zien in vers 6, 7 en 8 en 9. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. Dus hij hoort al die stemmen. Verschrikkelijke, een heel, heel deerniswekkende vrouw. Verschrikkelijke, beschuldigde mensen, die worden ook helemaal... Oh, wat erg. Kun je het allemaal u voorstellen, hè? Wat een zondige vrouw. En tjongejonge, dat gebeurt in Israël. En de opwinding kunt u zich ook een beetje voorstellen. Onder de mensen. Doe het, Heer. Zal ik eens voordoen wat de Heer deed? Al die mensen zitten voor me. Het draait zich om. Nee, niet. Schreef met zijn vinger in de aarde. Hij deed iets. Ja. Waarvan die mens. Hoort hij ons nou wel? Hebt hij het wel begrepen wat we tegen hem zeiden? Schreef met zijn vinger in de aarde. Wat hij geschreven is, dat vermeldt de Bijbel niet. Maar dat u dat even weet, dat er zo staat. Schreef. En die mannen die houden maar aan in vers 7. Ze zeiden, Heer, hebben jullie dat nou niet gezien, die vrouwen? Wat ze allemaal gedaan hebben, hoe erg dat is en wat er in de wetten van Mozes en Leviticus 20 vers 10 staat. Hè, u moet daar toch ook wel een oordeel over hebben. En ze worden allemaal opdringeriger, dat blijkt ook uit de grondtekst. Ze blijven maar aanhouden, hè. Hè, u moet toch ook wel een oordeel over hebben. Kunt u zo voorstellen dat zomaar een minuut of 10 heeft de Heer zomaar zijn mond gehouden en zo'n beetje op de grond geschreven. Ze worden allemaal opgewonden door die mannen. Ze raken allemaal verder verstrikt eigenlijk in hun huichelarij. En dan richt de Heer zich op. Nadat hij een poosje gezwegen heeft, gaat hij spreken. Dan komt hem één zin uit zijn mond. In onze taal 11 woorden. Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. De Heer zegt, Nou, de wet van Mozes, die heb ik onderwezen. En wie van u zonder zonde werpt de steen? U mag als steen gaan. Ga uw gang. Maar dan wel, wie zonder zonde is. Dus de Heer zwijgt. De Heer spreekt één zin en let op. Voor die schrift van de vijf heeft de Heer één zin, 11 woorden. Vers 10 en 11 richt hij ook naar die vrouw. Daar heeft hij meer woorden voor. En dat is ook wel belangrijk, hè? Die arme stakker, daar heeft hij woorden van genade voor. En voor die almacht doorvragende vrouw heeft hij woorden van vermaan voor. Dat is wel een onderscheid. Johannes, dat de Heilige Geest die aanbrengt. En dan gaat de Heer weer opnieuw in de aarde schrijven. Dan zit hij weer een poosje, 5 minuten of zo. Wij zouden zeggen, dat doet een beetje merkwaardig aan. Opgewonden schriftgeleerden. Een schaduw die er met de tenen bij staat, de tenen allemaal omheen staan. Een vrouw die steeds verder wegzinkt in ellende. En de Heer Jezus die zijn mond houdt. Eén zin zegt en weer verder zwijgt. En dan gebeurt er iets in vers 9. Maar zij dit horende van hun consciënten, dus geweten, overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste, en Jezus werd alleen gelaten en die vrouw in het midden staande. Moet u ook eens even indenken. Er staan dus honderden mensen omheen, hè? De schade. En dan zegt de Heer, nou, wie zonder zonde is, hè, wie dus deze zonde en alle andere zonden, hè, haat en zo, wie dan niet haat dragen, laat die de eerste steen maar werpen. Wie hier dus zuiver staat. En dan een man van 7, ook zo'n schriftgeleerde, zo'n man, kun je voor met zo'n baard en zo'n oude, traditionele schriftgeleerde, misschien Gamaliel wel. Langzaam maakt hij zich uit de voeten. En dan heb je ook een paar leerlingen van Gamaliel en die maken zich ook uit de voeten. En tenslotte staat daar in die tempel met al die mensen eromheen, alleen die vrouw en verder niemand. Heel dat groepje schriftgeleerde fariseeën is vertrokken. Want ze hadden nog een sprekend geweten. En ze hadden best wel gevoeld dat de Heer hen, ja, precies wist waarom ze daar nog stonden. Niet vanwege die vrouw, vanwege de zonde, vanwege de heiligheid God, de haat voor de zaligmaker. En de ene, de ander, die gaat dan weg. Hopelijk beschaamd. In ieder geval, ze gaan weg. Er is nog een soort sprekend geweten. Nou, dan moeten we nou die tweede dat ook eens, want dan gaat het over wat de Heer Jezus hier nou doet. En de heerlijkheid die hij hier openbaart, de richting, die fariseeën is een richting, die hele ernstige toestand die daar plaatsgrijpt. Wat doet de Heer? En wat kunnen wij daar nou van leren? In de eerste plaats, zelfs een buitenstaander kon dat al zien. Dit is niet zuiver. Want die man ontbreekt en dat hoeft helemaal niet in de tempel met Jan en al de man erbij. Dus deed toch. En gemeente, als wij dat zien, dan worden we geneigd, dan worden we misschien wel een beetje boos en verontwaardigd. En als je verontwaardigd bent, dan is het best moeilijk om je mond te houden. Nou, de Heer Jezus was ook verontwaardigd. De broeder en alles gelijk geworden. Wat doet hij? Hij houdt zijn mond. Dat is het eerste, hè? In dit soort situaties, in dit soort omstandigheden, in het maatschappelijke, in de kerk, in het persoonlijke, dan is zwijgen, dat is beter dan spreken. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Het eerste wat de Heer hier leert is, er zijn omstandigheden dat we eerst eens gewoon rustig onze mond moeten houden. En niet zomaar primair reageren of zomaar eruit gooien wat erin zit. Hou uw mond. Hou uw mond over een ander. Hou uw mond over de situatie. De Heer is weg. Dat heeft de Heer vaker gedaan, hè? Toen hij voor Pilatus stond en van alles en nog wat werd beschreven, hij zweeg. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. De enorme haat die zich openbaart. En de zaligmaker zweeg. Gemeente, dat is ook belangrijk voor ons, hè? Want er zijn natuurlijk in het leven misschien pijnlijke dingen. Verdrietige dingen. Die mensen je aandoen. Een zwijgen, een hele belangrijke les. Leren zwijgen. Niet hoogmoedig. Maar wetende dat er een God in de hemel is. Als u de psalmen doorleest, komt u dat geweldig vaak tegen. Dat de psalmdichter de situatie niet meer begrijpt vanwege het onrecht wat er schiet. En dan niet zelf gaat handelen, maar zijn nood bij God brengt. Het is niet verkeerd om in een hele moeilijke situatie dan maar stil te zwijgen. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. En dat is een oefening die de Heer leert van het zaligmakende geloof. Maar gaf het over, zegt de schrift, aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. En het wordt tot tweemaal toe vermeld dat de Heer in de aarde schreef, niet reageerde. Zweeg. Het zwijgende Godslam. Straks op Golgotha zal hij ook zwijgen. Hij zal zelfs bidden voor de soldaten. Vader, vergeef, want ze weten niet wat ze doen. Wat is deze zwijgende heiland? Een heerlijke zaligmaker. In die ontzettende duisternis, daar in die tempel met zoveel huichelarij. Hij zwijgt. Terwijl hij alles weet. Ik heb je al meer verteld, dat moet er voor de Heer Jezus geweest, die volkomen heilig is en volkomen al weten. Dat hij dat allemaal ziet en dat hij die walm van de zonde ziet opkomen. Hij zweeg. Schreef met zijn vinger in de aarde. Bedoelt, hij zei niks. Ik kan me zo voorstellen dat die mensen hebben gedacht, jongen, dat is toch wel een hele zwakke leraar die Heer Jezus, want die had toch zijn minst wel eens wat kunnen zeggen en zo. Ze hebben een enorme reden kunnen houden, waarin die huichelachtigheid van die fariseeën is even flink etaleerd er in die tempel. Zwijgen. Hij gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Tweede plaats. De Heer heeft ook gesproken. En als hij spreekt, is het één zin in onze Bijbel, in onze vertaling. Kort, helder en krachtig. We lezen in vers 7. Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Wat zegt de Heer hier? Lieve mensen, de wet van Mozes blijft staan. Die wet van Mozes doe ik niks aan toe, daar doe ik niks aan af. Maar u moet die wet niet toepassen op iemand anders, eerst op uzelf. Dat bedoelt de Heer. En u hebt hier die vrouw bij me gebracht en die zonde tegen het zevende. En u weet heel goed wat er omgaat in uw hart. En nu staat hij te zondigen tegen het zesde gebod. Mag ik dat vergelijken met wat de Heer deed bij de Samaritaanse vrouw? Waar je ook een gesprek mee had en toen zei, haal uw man. Doet de Heer hier, nou, wij de rijke jongen, ga heen, verkoop al wat ge hebt. Want hier tegen die schriftgeleerde farisee zegt, ga na bij uzelf. En dat hij hen tracht te overtuigen van hun zonde. Want dat moeten we ook nooit vergeten. Hè? Als we in contact komen met de Heer Jezus. De Heer Hoogbod wandelt over de zonde niet heen en zegt niet van, nou ja, jullie doen dat. Nee, nee. Hij plaatst die mensen voor de heiligheid van God. Zoals Mozes het heeft bedoeld, zoals God het heeft bedoeld. We hebben de wet niet gekregen om andere mensen mee te veroordelen en omlaag te gaan. Nee, we hebben die wet in eerste plaats voor onszelf. En vanuit die persoonlijke bondheid ook voor een ander. God liefde hebben bovenal als onze naast als onszelf. Dus het heeft een zwijgend moment. Sprekend, waarin hij overtuigt. En tenslotte nog een derde gedachte. Ja, we zijn nog niet bij het kruis van Golgotha, want daar gaan die mensen door tot het einde. Schriftgeleerden en fariseeën. Ze raken in hun binnenste toch overtuigd. Kan me zo voorstellen, ik kijk ze aan. Wie van u lieden zonder zonde? En toen zijn ze een naar de ander weggegaan. En toont hij zijn alwetendheid en zijn majesteit. Doordat dat geweten werd geraakt. Gemeente, dat is natuurlijk niet genoeg, dat weet u ook wel. Maar het is ook niet verkeerd als ons geweten wordt geraakt. En het is een hele nare toestand als we zo ver inmiddels gekomen zijn dat ons geweten ook niet meer geraakt wordt. Gebeurt hier nog wel? Misschien het ook later daarom, in de Bijbel staat in de handelingen, een grote schare uit de overpriesters en de oversten werden het geloof gehoorzaam. Dus hoe hardnekkig die mensen ook zijn, hè? En hoe hopeloos het ook lijkt, misschien mogen we er toch iets in zien van, nou ja, Gods weerhoudende genade. Hoe komen ze dan naar dus geschenk van Gods wegen? Dit heeft die mensen nog niet over voor de ondergang. Hij laat ze nog in het heden der genade. Gemeente, ik moest denken toen ik dit nog eens las. Wat zien we hier, de drie ambten van de Heer Jezus naar voren komen. Profeet, die wijs is in zijn zwijgen, in zijn spreken. Priester die bewogen is met mens. En tenslotte koning. Die daar ook in die tempel, ook in deze omstandigheden, als enige heerst. Zien we die volkomen zalig maken staan. Hè? Gezonden. Dat hij de enige is. Die zondaren kan en wil redden. Dat hij de enige is in wie lippen genade is uitgestort. We zien die mensen. Die fariseeën in schriftgeleerden. We zien ze in hun verbetenheid, in hun hardheid. We zien een zwijgende zaligmaker en een sprekende, ontdekkende. En nu komen we tenslotte bij het laatste. Daar ligt die vrouw. Hè? Misschien ligt ze, nee, staat er nog. Het hele Jeruzalem weet, nou dit is, hè, dat is die vrouw die woont daar en daar. Die hele vreselijke dingen gedaan. En die is dus voor de leven getekend. En is haar eigen schuld. Maar die anderen dachten allemaal, wij zijn een stuk beter dan die vrouw. En de Heer leert, dat is helemaal niet zo. En dan had de Heer natuurlijk kunnen zeggen, en ze kunnen aansluiten bij de meerderheid van de mensen, nou vrouw, ga maar weg. Ook wil met jou niks te maken hebben. Dat dachten die fariseeën, want die hadden zich er maatloos aan geërgerd dat de Heer zich bemoeide met zondaren. Deze eet zondaren en eet met hen, en met tollenaren. Dat was ook een diepe ergernis, want daar woon je niet als schriftgeleerde, als fariseer. Daar moest je natuurlijk helemaal niet mee bemoeien met die mensen. Wat doet de Heer? Hij zegt niet, nou ja, met dat zondige vrouw heb ik niks te maken. Nee. Dan wendt hij zich naar die vrouw. En let nou op, hè. De Heer heeft voor die schriftgeleerde 11 woorden. En u mag thuis natellen, jullie ook hoeveel woorden zegt de Heer nou in onze vertaling tegen die vrouw. En dat is wat meest ontroerend. Dan komt zijn ambtelijke bediening tot ontplooiing. Waarvoor hij nou naar de wereld kwam, namelijk om het verlorene te zoeken. Het meest letterlijke zin, het verlorene te zoeken. Tollenaren, hoeren, enzovoort, enzovoorts. En dan zegt de Heer tegen die vrouw, als die dus klaar is met schrijven in de grond. Mevrouw, waar zijn uw beschuldigers? Onze derde gedachte, genadige weldaad. Mevrouw, die mensen staan, die schade staat er nog, weet u wel. En die denken natuurlijk allemaal, wat zou nou die rabbi uit Nazareth gaan doen? Inmiddels zijn dus die schriften en die fariseeën weg. Nu kunnen ze wel instellen, die hebben ook zo een idee, hè, wat de Heer gaat doen. He, die zal dan zeggen, nou vrouwen, wat je gedaan hebt, daar klopt niks van, maar ga nou maar gauw weg en probeer het een beetje beter te doen, zoiets. Dat waren ze gewend. Dat doet de Heer. Nou, hij begint met die vrouw een gesprek. Deed de Heer in Johannes 3 met Nicodemus. Deed de Heer in Johannes 4 met een Samaritaanse vrouw. Deed de Heer in Johannes 6 met de mensen in de synagoge. En deed in Johannes 7 met die mensen in de tempel. Doet hij hier in Johannes 8 ook. Hij begint een gesprek. Met een vrouw. En er zitten dus honderden mensen staan eromheen, hè? Een vrouw die dus gemerkt is als een hele zondige, hele vreselijke vrouw. Waar je liever omheen kon lopen. En de Heer begint met deze vrouw een gesprek. Nou, dat hele Sanhedrin keurde dit natuurlijk heel sterk af. Maar de Heer was niet gekomen om de wil van het Sanhedrin te doen. Hij is gekomen om de wil van zijn vader te doen. En dan kijkt hij die vrouw aan. En dan zegt de Heer de vrouw, ziende, kijk maar, niemand ziende dan de vrouw. Hij kijkt op. Kijkt die vrouw misschien wel meer in de Bijbel. De Heer de mensen aankijkt. De Heer zag Zacchaeus aan. In de boom zat. De Heer zag Petrus aan. Je ziet ook die vrouw aan. Vrouw. Waar zijn nu die mannen die u zo beschuldigen? Heeft u niemand veroordeeld? We hebben een gesprek. En ja, de Heer laat iets van zijn middelaarsbediening blijken. Heeft u niemand veroordeeld? En dan komt het antwoord van die vrouw, want je kunt er nog een poosje over nadenken. Soms zei de Heer, als iemand een wonder was gebeurd, een bloedvloeiende vrouw, ga heen in vrede. Dat zegt de Heer hier niet. En dus dan kun je even nadenken, hoe ver heeft dat nou doorgewerkt bij die vrouw enzovoorts. Is dat nou zaligmakend of niet enzovoort enzovoort. Maar let op, hoe die vrouw begint te antwoorden. Niemand. Heere, curios. Curios. Nou gebeurt dat wel meer in de Bijbel. Maar het is toch een uiting van eerbied. Een verwondering. Dat nou die vrouw die door de mens met de nek wordt aangekeken. Die bij wijze van menselijk wijs gesproken straks in Jeruzalem. Als ze daar woont. Hè, iedereen loopt er met een boog om. Want dat is die vrouw, weet u wel, die in die feestweek op de loofhuttenfeest overspel heeft gepleegd enzovoorts. En dan kijkt de Heer aan. De vrouw. En dan niemand je beschuldigt. En dan. Ja, dat antwoord van die vrouw dat ontroerde mij. Niemand. Heer. Curios. En dat is een vertaling in het Grieks van de oud-testamentische naam Heer met een hoofdletters. Hè? Jehovah. Niemand. Jehovah. Jahwe. Ik zou dat een belijdenis willen noemen, een geloofsbelijdenis. Net als in hoofdstuk 9. En het is de ene keer wat anders dan de andere. Niemand Heer. En dan komt er iets. Dus op het slot van dit gedeelte. Dan zegt de Heer tegen haar. Drie dingen. Ik veroordeel u niet. Ga heen. Doe het nooit meer. Die drie dingen wil ik nog even met u langslopen. Ik veroordeel u ook niet. Bedoelt de Heer dat hij de zonde door de vingers ziet? Nee. Dat bedoelt de Bijbel nergens. Want de zonde, dat hebben we u menigmaal uitgelegd, is een doorbreking van Gods orde en daarop staat straf. Zonde is schuld. En die schuld moet betaald. Hoe moet er nou betaald worden? Dit probleem ligt er. Dit probleem van de schuld. Hoe kan de Heer nou zeggen, veroordeel ik u ook niet? Weet u waarom? De Heer, die straf die jij verdient, die mag je op mij leggen. En dan zal ik over 6 maanden, we zitten 6 maanden van Golgotha verwijderd. Daar zal ik over 6 maanden voor boeten. Ik veroordeel u niet. Maar ik zal de straf op de zonde voor u dragen. Want daar kwam ik voor in de wereld. Gemeente, ontroer u dat dan ook niet. Dat de Heer Jezus, die vrouw die dus de doodstraf heeft verdiend door haar zondige gedrag. Dus ik veroordeel me, leg het maar op mij. Want ik ben het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ben de enige die kan betalen. Ik kan een volledige betaling geven. Genade is in mijn lippen uitgestort. Want dat mogen we nooit vergeten, zegt hij. Ik veroordeel niet en neemt hij de straf op zich. En dan zal hij aan Gods recht voldoen. Door zijn levenswandel en door zijn betaling. Hij zegt eigenlijk de vrouw, er moet betaald worden. Er moet aan het recht van mijn vader voldaan worden. Dat kunt u niet meer. Dat zal ik doen. Dat is het eerste. Ik veroordeel u niet. In de tweede plaats. Ga heen. Wat doet de Heer? Nou, ga maar terug naar de woning waar je woont. Naar al die mensen die schande spreken van jouw leven. Naar de buren en naar de overburen. Naar de mensen uit de straat die zeggen, ja, weet je, die vrouw weet je wel met die en die enzovoorts. En ga niet vertellen wat u bent. En hoe goed u wel bent en hoe u aan de dood ontsnapt bent. Ga heen en vertel wie ik was en wat ik tot u gezegd heb. Ga heen en laat in uw leven en in uw gedrag blijken dat één u heeft opgezocht. En dat u uit zijn genade wenst te leven. Daarom moest Zacchaeus ook in Jericho blijven. Daarom mocht die man die door zoveel duivelen was bezet in Decapolis ook niet mee met hem. Hij moest daar op die plek waar hij gewoond had vertellen van wie de Heer in zijn leven had gedaan. En zo stuurt God deze die vrouw terug naar haar gezin. Naar haar familie. Naar de omstandigheden en de situatie waarin ze woonden die er allemaal schande van spraken. Dat er nou één in haar leven was gekomen. Die niet over de zonde heen was gelopen, maar die het eerlijk had aangewezen. Maar die ook vertelde, ga heen, die het voor haar had opgenomen. Gemeente, dat is de zaligmaker, hè. En als God door zijn genade werkt in ons leven, komt er ook een moment dat we teruggaan naar de plekken waar we de zonde hebben gedaan om te vertellen wie God nu is geweest. Hoezo heen? De grootste boef in heel de wereld. En tenslotte nog één ding. Zondig niet meer. Ik hoop niet dat ik dat nog verder uit hoef te leggen. Want de Heer Jezus was er niet gekomen om zondaren in hun zonde te bevestigen, maar zondaren te bekeren. En dan zegt die acte en die vrouw, nou wil ik dat u vanaf nu nooit meer doet wat u gedaan heeft. Maar dat u heilig gaat leven. En dat het leven gericht is op de eer en op de glorie Gods. En zo is die vrouw teruggegaan. En zo heeft God zijn grote wonderen van genade in Israël voltrokken bij de meest barre mensen en bij de meest verachtelijke lieden. En zo doet God dat vandaag nog, hoor, gemeente. God is echt niet veranderd. Zeg, heb u inmiddels uw naam al horen noemen? Ga heen en zondig niet meer. Amen. De slotzang, gemeente, psalm 105 en daarvan vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. En wat daar verder volgt. 105 vers 24. Namens de kerk had ik u nog het volgende meedelen. De collecten zijn dus bestemd voor de Diakoniekerk en Schut. Je kunt ook de belijdeniscatechisatie 2 jaar volgen, dus dat is ook een mogelijkheid. Dus ik wacht dat even af. Dus van harte uitgenodigd om die catechisatie te gaan volgen. Aanstaande zondag zal in de morgendienst een voorbereidingspreek worden gehouden op het heiligavondmaal, dat de zondag daarna zal worden bediend. En de avond met de ouders van de catechisanten zal niet op 19 september plaatsvinden, zoals in de kerkbode stond vermeld, maar op maandag 28 november. En dat is expres gedaan, zodat we dan even wat ervaring hebben met het catechetische jaar zoals dat loopt. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.